Wanneer een goede vriend een grote en lange reis gaat ondernemen, zijn we geneigd hem te vergezellen naar de plaats van waar hij afreist, om daar afscheid te nemen. Wij vertrouwen wat van hem te horen en wij koesteren de hoop hem te eniger tijd weer te ontmoeten. Thans vergezellen wij Jan van der Heem tot het begin van zijn verre reis, waarvan niemand ooit terugkeerde, nemen afscheid en zijn zonder zekerheid hem ooit weer te zien. Ik heb het voorrecht gehad Jan te kennen van het ogenblik af dat hij zijn eerste schreden zette in het bedrijfsleven. En ik heb hem gedurende zijn verder veel te korte leven aan het werk gezien. En ik ben in staat geweest zijn carrière van zeer nabij en op de voet te volgen. Ja, ik heb hem aan het werk gezien. Reeds op zeer jeugdige leeftijd heeft hij een uiterst belangrijke plaats vervuld in de vennootschap door zijn vader en zijn oom opgericht. Onder leiding van deze twee uiteenlopende naturen, maar beide sterke mannen, heeft hij de meest ideale leerschool doorlopen welke men zich denken kan. Want deze, zijn leermeesters, bezaten tezamen het complete gamma van eigenschappen welke hun pupil geschikt kon maken om de grootste taak welke hem in het maatschappelijk leven wachtte, te vervullen. Welk een vreugde moet het zijn geweest voor Jans vader, wijlen de heer P. van der Heem, de eigenlijke stichter van het bedrijf, te zien welke vorderingen zijn zoon in zijn bedrijf maakte en op welke overtuigende wijze hij zich gaf aan zijn taak. Deze nobele man moet hebben geweten dat toen de gereedschappen zijn handen ontvielen, de door hem aangevangen arbeid in zijn geest zou worden voortgezet door zijn jongste broer Leo van der Heem, tezamen met zijn zoon Jan, en dat dusdoende het beleid in goede en vertrouwde handen was. Ja, ik heb Jan aan het werk gezien, bruisend van energie, zelfbewust, met gezonde eerzucht en flair. Hij heeft kans gezien om in zijn vak, dat heel zijn liefde had, zich een reputatie op te bouwen. Hij gaf zich aan zijn werk in zijn bedrijf met volledige overgave, onbevreesd en behept met grote visie. Deze eigenschappen waren het die het hem mogelijk maakte in deze sterk evoluerende tijden het snel groeiende bedrijf, waarvan de leiding mede aan zijn zorgen was toevertrouwd, te blijven overzien, mentaal te beheersen en het te kunnen besturen, met groot vertrouwen in de toekomst van de onderneming, welke hem boven alles lief was. De carrière welke hij in het maatschappelijk leven maakte is geen gevolg van nepotisme. Hij heeft de kansen welke hem geboden werden met grote hartstocht gegrepen en gerealiseerd. Door zijn grote toewijding, zijn weergaloze energie en met gans de dynamiek van zijn dominerende persoonlijkheid. Mede door zijn fenomenale werkkracht is het bedrijf van der Heem uitgegroeid tot een voorbeeldig, modern bedrijf in de elektrotechnische branche. Tweede in grootte in Nederland. Ik heb Jan van der Heem aan het werk gezien, in zijn warme menselijkheid als voorzitter van de ondernemingsraad van de Van der Heem bedrijven. in zijn streven naar sociale rechtvaardigheid. Ik heb hem gadegeslagen in zijn werk als voorzitter van de Kamer van Koophandel tot Schravenage. En ik weet hoezeer dit instituut hem ter harte ging. Ik weet in welke grote mate zijn interesse uitging naar het technisch onderwijs. Voor zijn welhaast ongebreidelde werklust en voor zijn brede range van belangstelling zocht en vond hij een uitlaat zonder zich te ontzien. Maandagavond, 14 januari 1957, werd de conduitestaat van Jan van der Heem, officier in de orde van Oranje Nassau, afgesloten. En men kon oordelen. Volkomen onverwacht voor ons en voor hem kwam het einde. De dood richt zich met hartstocht op edele doelen. Welnu, ik breng een warme dank voor het onzegbaar vele wat hij in het belang van onze vennootschap heeft gewrocht. De resultaten van die arbeid zullen nog lang zijn vennootschap ten goede komen. Ik dank hem vooral de grote vriendschap welke ik welhaast 30 jaren van hem heb mogen genieten. Een vriendschap welke zich ook over mijn familieleden uitstrekte. Wij allen zullen deze, o zo noden, missen. En wij zullen onze vriend in de beste herinnering bewaren. Een man van formaat is heengegaan. Van een formaat dat ons vaderland in deze bewogen tijden zo dringend nodig heeft. Onbevangen mensen met visie, doorzettingsvermogen en sociaal gevoel. Ons diep medegevoel gaat in de eerste plaats uit naar zijn moeder, zijn kinderen, zijn zuster en oom Leo, die zijn collega en vriend moeilijk zal kunnen missen. Ons medegevoel gaat uit naar allen die hij dierbaar was. Dat zij allen, ook uit de grote sympathie welke betoond werd, kracht en troost vinden in deze droeve uren. Hij zal voortleven in ons brein, in ons gemoed. En zij zijn niet waarlijk dood die in ons hart leven. Beste Jan, rust zacht.
Beste Jan, toen wij ongeveer 2 weken geleden bij elkaar zaten, kwam het gesprek plots op onze schooltijd. Daar we beiden dezelfde lagere school, de Nutschool in de Ruiterstraat, als dezelfde HBS in de derde Van den Boschstraat bezocht hadden, kwam er een stroom van herinneringen los. Te meer omdat wij slechts 1 jaar wat klasse betreft verschilden. Wanneer ik aan dat gesprek, nu in een droeve overpeinzing terugdenk, dan beleefde je dit gesprek, Jan, die tijd met de jouw zo eigen spontane natuur en met een plezier alsof je weer de schooljongen van oudsher was. Natuurlijk werden er vergelijkingen gemaakt met thans. Natuurlijk viel de ene vergelijking ten gunste van het verleden en een andere ten gunste van het heden uit. Maar steeds waren je gedachten erop gespitst het goede eruit te halen, uit het verleden en uit het heden, om een opbouw te vinden voor de toekomst. Was dit ook niet de ondergrond van je laatste zo uitstekende nieuwjaarsrede voor de Kamer? Een opsomming van wat verricht werd. Hier en daar een kritische vergelijking. Maar voor alles in zijn hoogtepunten steeds ten trachten er een resultant uit te halen. En een weg aan te geven in positieve zin. En hoe verheugd was je dat je er wederom in geslaagd was dit element erin te brengen. Dat was verleden week. Hoe lang lijkt het ons nu reeds geleden? Langzaam dringt het tot ons door dat dit alles niet meer zal zijn. Dringt het tot ons door dat jij, Jan, van ons bent gegaan. Met diepe, diepe smart beseffen wij dit. Wij allen, persoonlijke en zakenvrienden, zullen jou, Jan, missen. Niet alleen om de reeds genoemde eigenschappen, maar voor alles omdat je een mens was. Een mens die veel vriendschap en medeleven gaf. Steeds had je belangstelling voor je naasten. Je was altijd bereid om te luisteren naar elkeen, naar de grote en naar de kleine man. Altijd bereid, wanneer het mogelijk was, met raad en daad terzijde te staan. Wij zullen je missen. Jij, die niet alleen door je figuur domineerde, maar ook de aandacht trok door iets wat zo moeilijk te definiëren is. Wij die hier gekomen zijn om je naar je laatste rustplaats te geleiden, zullen elk een eigen gedachte, een eigen interpretatie ervoor hebben. Wanneer ik namens de Haagse kring van werkgevers spreek, dan gaan de gedachten in de eerste plaats uit naar het vele dat je met oom Leo in de laatste jaren van de bezetting ten behoeve van deze kring en naar buiten voor het Haagse bedrijfsleven hebt gedaan. Voor de organisatie, voor het geheim contact onderling, voor het behoud van dit bedrijfsleven. Maar wat jij met oom Leo ook deden, het was steeds weer in de reeds genoemde constructieve zin. Voor de moeite die jij je getroostte en de gevaren die je terwille van dat bedrijfsleven liep, kunnen wij je niet voldoende dankbaar zijn. Dat je na de bevrijding nog steeds je volle steun hebt willen geven aan onze kring, lag in je lijn, maar stemt ons tot grote dankbaarheid. Welke gedachten in het bestuur van de Kamer van Koophandel omgaan, is een uur geleden nog zo treffend door de ondervoorzitter van Bossen, onze vriend, gezegd. En om de woorden van de heer Smitskamp te gebruiken, we hebben een zwaar verlies geleden. Want jouw allure en jouw visie op het maatschappelijk en economische gebeuren, jouw harde werken voor de Kamer, deden je daar een middelpunt zijn. Dat het departement van de Maatschappij van Nijverheid en Handel je enige malen uitgenodigd heeft om in de bestuur zitting te nemen, zal wel weer geen verwondering gebaard hebben. Jij stond zo midden in het volle leven. En het bestuur neemt slechts noden afscheid en is dankbaar voor de adviezen en de oorspronkelijke kijk die je op de problemen had. Is het een wonder dan dat de commerciële club jou tot erelid benoemde, uit hoofde voor het vele dat jij voor het bedrijfsleven en ook voor de handel deed? En al was je dan door vele kanten in beslag genomen, je vond altijd gelegenheid op de hoogtijdagen onze club in ons midden te vertoeven als een der onze. En je weet het, steeds als een graag geziene gast, die door zijn charme oud en jong voor zich innam. Dankbaar zijn we je en je nagedachtenis zal bij ons voortleven. En last not least, je persoonlijke vrienden. Wat plaatste je in ons middelpunt? Was het je gezellige spreken? Was het je rapheid van geest in discussie met klaar en duidelijk stellen van kernpunten? Was het je levendigheid of was het je grote energie? Misschien gepaardgaande met een zekere jongensachtige overmoed die ons zo boeide? Wat het ook zijn mogen, je was een vriend. Een bijzondere vriend, wiens vriendschap wij op hoge prijs stelden. Jan, wij zijn allen hierheen getogen om je een laatste groet te brengen. Een laatste groet. De betekenis hiervan dringt zo moeilijk tot ons door. Het valt ons zo moeilijk dit uit te spreken. Want het wil zeggen dat we elkaar hier op aarde niet meer zullen ontmoeten. En elkaar niet meer zullen groeten. En wij jou niet meer in ons midden zullen hebben. Dit doet pijn. Steeds weer pijn. En alleen de tijd, de altijd voortschrijdende tijd, kan dit verzachten, doch nimmer wegnemen. Maar als deze laatste groet voor ons al zoveel betekent, wat moet deze dan niet betekenen voor je moeder, je kinderen, oom Leo en je naaste familieleden? Naar hem gaan onze gedachten nu uit in diep medeleven. En wij hopen innig dat ook de tijd daar zal kunnen verzachten en berusting zal kunnen brengen voor dat grote verlies. Maar moeten wij bij alle droefheid die in ons is, niet toch nog dankbaar zijn dat wij je in dit leven hebben ontmoet, dat wij ons je vriend mochten noemen, dankbaar zijn voor alles wat je ons van je persoonlijkheid gaf, dankbaar zijn om als Roté in te spreken dat je veel mensen wilde leren kennen, ten einde vele kunnen dienen. Een laatste groet, Jan. Maar je herinnering zal bij ons voortblijven bestaan. Jouw grote, sympathieke figuur, zo vol bruisende energie, met de warme vriendschap. Rust zacht, Jan.
Meneer Laurier.
Voor mij de droeve plicht om namens het gehele personeel van de Van der Heemfabrieken Den Haag en Utrecht, de Eerste Nederlandse Rijwielfabriek en het verkoopkantoor Van der Heem Den Haag, hier enige woorden ten afscheid te spreken. Wij alle waren diep geschokt toen wij begin van deze week de droeve tijding ontvingen dat onze directeur was heengegaan. Te plotseling gebeurde dit. Voor ons allen was dit te onverwacht. Tot op heden zijn velen van ons nog niet in staat om te begrijpen dat meneer Jan voorgoed is heengegaan. Wij hebben hem leren kennen als een directeur die de volle leiding op zich nam, maar die daarnaast de menselijke verhoudingen in het bedrijf zo goed wist te begrijpen. In de functie die meneer Jan als voorzitter van de ondernemingsraad, de diverse ondernemingsraden en de koor op zich had genomen, daar toonde hoe hij door het onderling overleg, juist met dat onderling overleg, alle problemen, hoe groot, hoe dikwijls, hoe zwaar ook, op wist te lossen. Altijd wist hij de juiste verhouding te nemen tussen het belang, werknemer en bedrijf. Wij begrijpen dat dit voor een ieder een grote verlies is geworden, zoals we dit moeten bekijken. Hoe geliefd hij onder zijn personeel was, dat is moeilijk om dat hier in woorden naar voren te brengen. Maar ik geloof dat als we even terugdenken aan het afscheid van gisteren, dat wij hier geen woorden meer voor hoeven te gebruiken. Wanneer we nog even terugdenken aan de ingetogenheid waarmede het gehele personeel gisteren afscheid nam van haar geliefde directeur, dan spreekt dit voldoende. De spontaniteit waarmee de erewacht en de erehaag door personeelsleden werd ingesteld, behoeft geen woorden. Wij hebben in deze erewacht kunnen zien de draaier, de monteur, de afdelingschef en ook de kantoorbediende. Deze vier stonden gezamenlijk op wacht bij hun overleden directeur. Dit was het symbool van hetgeen meneer Jan altijd voor ogen had. Eensgezind, ten heil van werker en bedrijf. Wanneer wij allen het voornemen maken om op deze ingeslagen weg voort te gaan, dan moet dit betekenen dat ook de toekomst nog goed zal zijn. Laten wij dus allen het voornemen maken om de idealen van meneer Jan, en dat waren er vele, na te blijven streven, zodat het voortgang zal vinden in de bedrijven. Rest mij een woord van diep medegevoel voor de familie Van der Heem. Wij allen beseffen dat deze slag voor u zeer groot is. Woorden van troost zijn moeilijk te vinden. Maar misschien kunnen wij u een klein hulpmiddel geven om u op te trekken uit deze droeve dagen. U kunt ervan op aan dat een grote schare personeel de ingeslagen weg die meneer Jan ons heeft aangewezen zal voortgaan, zodat zijn gedachtenis ten alle tijde bij ons voortgang zal vinden. Meneer Jan, Een laatste afscheid geven wij hier. Wij hebben deze week een moeilijke week gehad. Uw plaats is verlaten. Maar wij, gezamenlijk personeel, wij gaan verder op uw levensweg. Wij zullen de weg volgen die gij ons heeft voorgegaan. Voorgoed gaat gij van ons heen, maar uw herinnering zal voortleven in onze harten. Rust, zacht.
Ik stel het heel erg op prijs om hier een laatste woord te mogen spreken bij het heengaan van een collega in de Nederlandse industrie en dan zeer zeker bij Jan van der Heem. Het is zo dat wanneer men in dezelfde branche werkt, men elkaars moeilijkheden en problemen bijzonder goed weet te schatten. En wat Leo en Jan hier tot stand hebben gebracht, daar zijn wij in Nederland bijzonder trots op. Want het is niet alleen een bedrijf te beginnen en een paar jaar voor te zetten, maar het is het zich steeds weer begeven in nieuwe ontwikkelingen. Steeds weer nieuwe producten aan te durven pakken. En dan weten wij, voor een elektrotechnische industrie, dat ook juist de mechanische problemen dikwijls de grootste moeilijkheden geven. En het getuigt van moed en doorzettingsvermogen om dit te willen en te kunnen doen. Maar bovenal heeft men daarbij nodig de medewerking van zeer velen. En om deze op den duur te kunnen krijgen, daarvoor zijn bijzondere karaktereigenschappen nodig. En die had Jan in grote mate, zoals de vorige sprekers het reeds hier hebben gezegd. Het betekent dat de mensen om hem heen op hem aankunnen. Niet alleen in dagen van voorspoed, maar ook wanneer er moeilijkheden zijn. Dat betekent dat hij ze kan inspireren. Dat de mensen het leuk vinden om voor hem te werken. En dat alles was zo. Bij het zo plotseling heen gaan, in de kracht van het leven van iemand als Jan, dan denkt men toch wel erger aan dat de mens wikt en God beschikt. En dat we elk van ons ineens zo weggerukt kunnen worden. En dan denken we ook wel aan van wat er dan eigenlijk overblijft van ons leven. En dan zien we misschien de dingen in juistere proporties dan in het licht van economie en techniek van elke dag. En dan zijn het toch vooral de persoonlijke banden die overblijven. Die werkelijk lang doorblijven leven in de harten van de mensen om hem heen. En dan wil ik graag zeggen aan alle vrienden uit Eindhoven die in de loop der jaren contact met Jan hebben gehad, dat wij diep medeleven met zijn heengaan. Onze gedachten gaan dan in de eerste plaats uit aan Leo en de mensen om hem heen. Maar het is ook goed te weten dat niemand van ons onvervangbaar is. En dat juist een voorbeeld de jongeren kan inspireren om een grotere verantwoordelijkheid op zich te nemen. En het is dan onze hartelijkste wens dat dit ook zal gebeuren. En dat wij in Nederland nog vele jaren trots zullen mogen zijn op het werk wat Jan heeft begonnen en wat in grote voorspoed mag worden voortgezet voor al diegenen die na hem komen. Jan, mogen jou die rust en vrede en heerlijkheid te beurt vallen, die ons menselijk begrip verre te boven.
Mijn vrienden, dit was dus Jan van der Hee. Maar toen ik zijn staat van dienst en de reeks van bijzondere eigenschappen las, zoals die bijvoorbeeld in onze dagbladen werden opgezond, toen dacht ik, wat ik ook nu denk, was dit Jan van der Hee? Of ging er achter deze begaafde man, achter deze nuchtere, realistische opbouwer van een groot bedrijf, achter deze sympathieke mens, achter deze waarachtige vriend, ik zeg dit ook als proteriën, ging daar nog iets anders schuil? Jazeker. Daar ging een doodgewoon mensenkind achter schuil. Een doodgewoon mensenkind. Met zijn successen, maar ook met zijn teleurstellingen. Met zijn vreugden, maar ik verzeker u, ook met zijn verdriet. Met zijn idealen, maar ook met zijn innerlijke strijd. Hij was een gesloten man. Ik geloof dat niet zo velen het simpele mensenkind Jan van der Heen hebben ontmoet. Ik geloof dat hij er ook zelf niet al te veel aandacht aan gaf. Deze man had het druk. En hij wist wat hij waard was. En ook niet zonder reden heeft deze man, die wars was van alle stichtelijkheid en die toch ergens ook iets wist van achtergronden, op een keer tegen me gezegd: kijk elders, daar wordt heel veel misbruik gemaakt met die bekende rotary slaggen. De dienst aan de ander is meer waard dan het zoeken van jezelf. En toch zegt hij, zou er wat beter en nuchterder en intelligenter gediend moeten worden. En toen boorde hij een probleem aan dat ook mij sterk bezighoudt, namelijk hoe het geestelijk leven van ons tegenwoordige mensengeslacht ook in ons eigen lieve vaderland wordt uitgehold en hoe alles op het utilisme raakt ingesteld. Toen kreeg ik even een blik in een achtergrond die voor deze man wezenlijk was en die hem noopte om buiten zijn eigen bedrijf zich toch ook met andere dingen bezig te houden. Dingen die werkelijk iets te maken hadden met het dienen van de medemens. Maar dan reëel, hè? En zonder kletskoek. Kijk. Het raadsel van zijn plotselinge dood werpt een schril licht over het mens zijn van Jan van der Heem. Want daar heeft het mee te maken. Ik ben ervan overtuigd dat, zoals in ieder van ons, ook in hem een geheim verscholen lag. En iets van dat geheim was voor de zielzorger zichtbaar in bepaalde lijnen op zijn gelaat. In een bepaalde, voor hemzelf waarschijnlijk onbewuste reactie. En dan dacht je, hier leeft toch een echt mens? In die vreemde, raadselachtige zin van het woord, vol van risico's, vol van bedreigingen, vol van gevaren, maar ook onder een belofte. En als deze man zich ergens wilde geven, buiten alles wat een beroep op hem deed, aan de dienst. Dan kwam hij toch in de buurt. Bij een wonderlijk woord dat over onze hele christelijke cultuur heen staat. Gesproken door Jezus Christus. Dit woord, wie onder u de meeste is, zij aller dienaar. Als men iets van dit woord begrijpt, ook in de simpele, pretentieloze vorm van een doodgewone Rotary-gemeenschap bijvoorbeeld, kijk, dan heeft men in feite eerst recht niet te vergeefs geleefd. Dan eerst recht niet te vergeefs. Dan gaat men ontdekken dat er behalve het vele wat als mogelijkheid op ons afkomt en waarin we ons kunnen uitleven, waarin we de mogelijkheden van ons eigen wezen kunnen realiseren, dat behalve dat alles er ook nog een genade is van het mens mogen zijn, heel eenvoudig ter wille van de ander, van God en de naaste. Zonder dogmatiek mijnentwege, zonder innerlijke overtuiging in de geformuleerde zin mijnentwege, maar heel simpel door iets te doen wat in deze richting gaat. Dat is de genade van het mens mogen zijn. Ik was diep geschokt door dit zo plotselinge weggaan van een zo begaafd en een zo menselijk mens. Maar één ding weet ik zeker, als er zich ook maar iets van die genade in dit leven heeft verwerkelijkt, vrienden, en ik geloof dat dit zo is, dan mogen we als een enige werkelijke troost tegen elkaar zeggen, wat er ook straks weer wegvalt, het leven is ijdel, maar hij heeft gepoogd te dienen. En daarom heeft Jan van der Heen niet te vergeefs geleefd. En is hij niet zonder hoop gestorven? God ontferme zich over zijn ziel. Dank u.
en Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet varen laat de werken zijner handen. Mag ik u voorgaan in gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Dames en heren, mede namens mevrouw van der Heems, de moeder, de kinderen, de kleinkinderen en de hele familie, zeg ik u hartelijk dank voor al het liefst wat we heden hebben ondervonden. Jan is van ons heen gegaan en zal een leegte achter zich laten. De spontane wijze waarop het bedrijfsleven, onze fabriek, de erewacht en ik zal maar niet opnoemen, want dan vergeet ik de helft, gedaan hebben, dat heeft zo diepe indruk op ons gemaakt dat het ons een... Wij gaan door. Ik dank u.
Ik open deze bijzondere zitting van de Kamer van Koophandel. Mijn heren, deze dagen hebben wij wel heel droevig moeten ondervinden hoe vergankelijk het leven is en hoezeer onze dagen en ons lot in Godes hand berusten. De woorden van de nieuwjaarsrede, welke onze voorzitter, de heer J. van der Heem, op 8 januari met zoveel overtuiging uitsprak, zijn nauwelijks verklonken of wij worden geconfronteerd met het ontstellende en ongedachte feit dat het de laatste maal is geweest dat hij tot ons heeft gesproken. Toen hij op jongsleden maandagavond bij hem de vrienden familie vertoefde, overviel hem plotseling een benauwdheid welke rouwelijk zijn einde maakte aan dit zeer verdienstelijke leven. Geen enkele aanwijzing had hiervoor enig vermoeden gegeven, zodat de slag, de onverwachtheid en hevigheid dubbel trof. De familie, evenals het belangrijke bedrijf waarvan hij met zijn oom de directie voerde, komen geheel onvoorbereid voor een niet te vervullen leegte te staan. Zijn oude moeder, van wie hij de oogappel was, zijn beide nog jonge kinderen, zijn collega en zijn medewerkers, zij allen mogen verzekerd zijn van ons diep gevoeld medeleven. En de Kamer? Zij bouwden op hem verwachtingen die met de opeenvolging van de jaren steeds groter werden. Toen, in 1951, de Kamers van Koophandel na de bezettingsperiode haar vroegere zelfstandigheid herkregen en dus ook de Haagse Kamer weer op zichzelf kwam te staan, werd tot eerste voorzitter in deze nieuwe periode gekozen Jan van der Heem. Een taak waar hij geheel vreemd voor stond, want hij kende de Kamers van Koophandel wel van naam, maar verder had hij slechts een vaag begrip van haar werking en betekenis, zoals dat wel gaat van wanneer men enkel losse contacten met personen of organisaties onderhoudt. Maar hij had voor hetervuren gestaan. Nog jong werd hij tot de leiding geroepen van een groeiende onderneming, welker weg niet altijd langs vereffende paden liep. Hij had zich daarin ontwikkeld tot een man die verantwoordelijkheid niet schuwde, maar deze durfde te dragen, met de tekenende allure van de ondernemer die geheel opgaat in zijn bedrijf en zich daarmee de een gevoelt. Maar in hem leefde ook de nobele traditie van de vaderlandse koopmansstand, die naast eigen zaken ook de samenleving haar deel wist te geven van de grote gaven van hoofd en hart waarover hij beschikte. En deze eigenschap deed hem het voorzitterschap van de Kamer accepteren, met de wetenschap dat het geen sinecure gold en betekende dat hij zich in de nieuwe taak geheel zou moeten inwerken. Van het begin af heeft hij met grote animo zich hieraan gezet, op de hem eigen prettige wijze. Dat wil zeggen, niet autoritair, hoewel met eigen mening, doch wel door overleg. Waarbij hij steeds begrip toonde voor hetgeen anderen naar voren brachten. Om dan, naar het wikken van de verschillende argumenten, wel overwogen een beslissing te nemen. Uit alles kwam naar voren de man van de grote lijn. Die beseft dat men boven het gewone slechts kan uitkomen indien er een goede samenwerking bestaat, welke hij dan ook op alle wijze bevorderde. Teamwork was zijn slagwoord niet alleen, doch ook zijn daadkracht. Het was een genoegen te ervaren hoe snel hij de kern van een probleem doorzag en hoe weinig hij zich door moeilijkheden liet afstrikken. Met zijn bekende handgebaar vaagde hij die weg, waarbij hij niet in niet geringe mate werd steun vond in het optimisme dat hem nimmer in de steek liet. Deze eigenschappen, gevoegd bij de waardering voor zijn medewerkers van hoog tot laag, gaven Jan van der Heem het vanzelfsprekende gezag dat geen uiterlijk vertoon nodig heeft om zich te laten gelden. Het bestuur zal zich met blijvend genoegen en waardering de vele vergaderingen herinneren welke het onder zijn leiding mocht medemaken. Deze droegen wel zeer in het bijzonder zijn stempel door de levendige wijze waarop hij de onderwerpen voordroeg, ondersteund vaak door eigen ervaring uit het zakenleven en hier en daar plotseling afgewisseld met een kwinkslag, zoals dit in kleine kring zo gemakkelijk kan en dat hij zo gaarne deed. Hij stond in het volle leven, hij hield van het leven en liet anderen gaarne in zijn levensvreugde delen. Heel duidelijk komt zijn levenshouding tot uitdrukking in het groot aantal organisaties waar hij deel van uitmaakte. Hier om op de hoogte te blijven van onderwerpen welke zijn belangstelling hadden, daar om te geven uit eigen kennis. Menige voordracht heeft hij onder andere gehouden over de Kamers van Koophandel, omdat hij bemerkt had dat haar waarde en betekenis voor het zakenleven niet altijd voldoende bekend waren. Zo kwam in de loop van de 6 jaren dat hij het vertrouwen genoot van deze Kamer steeds meer naar voren dat hij deze niet plichtmatig diende, maar dat ze een stuk van hemzelf was geworden. Wanneer hij maar even dacht dat de Kamer in enig opzicht het bedrijfsleven van nut kon zijn, dan was hij de stuwende kracht om onder verwijzing naar de dienende taak der Kamers haar in deze of gene kwestie tot bevruchtende actie te stimuleren. Dat was menigmaal. Want als gebeuren zakenman was onze voorzitter nimmer zonder plannen. Tegen strijd zag hij niet op. En als anderen soms meenden dat het vechten zou zijn voor een verloren zaak, dan was een klein sprankje licht voor hem altijd nog voldoende om aan te pakken. En vaak met succes. De zin, het begin van alle ding is zwaar, maar het werd veel later achternaar, waarmede hij in 1955 zijn nieuwjaarsrede besloot, is steeds zijn devies geweest. Reeds in 1951 nam hij het initiatief voor het maken van een studie door het secretariaat over de toekomstige ontwikkeling van het bedrijfsleven in Schravenhagen en omgeving, hetgeen resulteerde in een adres aan de gemeenteraad waarin onder meer geadviseerd werd om op korte termijn te komen tot samenwerking der gemeente over ontsluiting van industrieterreinen. De voldoening van de verwezenlijking van deze gedachte heeft hij mogen smaken. Ook de elektriciteitstarieven hadden in die tijd de intense belangstelling der Kamer. Het was ook Van der Heems voorstel dat de Kamer besloot om zich ter zake te uiten, zowel plaatselijk als landelijk, en dit laatste in samenwerking met andere kamers. De uitwerking gaf reden tot gepaste tevredenheid. 1953 stond in het teken van de herdenking van het 100-jarig bestaan der Kamer, waarin hij zo volop medeleefde. Het gedenkboek, waaraan hij zoveel zorg besteedde, door hem uit te spreken reden, het verkrijgen van de ridderzaal voor dit doel, het personeel der Kamer, aan wie deze dag niet ongemerkt voorbij mocht gaan, de verdere viering, steeds stond hij klaar om met geheel zijn organisatietalent het welslagen van deze manifestatie te verzekeren. Geen afgetreden paden mochten worden bewandeld. En zo kwam hij op de gedachte om na afloop van de herdenkingsrede een fictief bestuur de plaatsen achter de bestuurstafel te doen innemen, om enkele zittingen uit de oude tijd voor de aanwezigen te doen herleven onder de titel De Stukken Spreken. Op de receptie bewoog hij zich onvermoeid tussen de autoriteiten en genoot, als deze hem haar satisfactie uitdrukten, over de bijzondere verrassing welke haar in de ridderzaal was geboden. Dan was het weer in 1954 de middenstandsnota, die hij bij de Kamer in het centrum de belangstelling plaatste, om te bereiken dat een gedegen studie hierover uitging naar de Tweede Kamer. Voorts heeft hij zich zeer persoonlijk ingespannen om de gemeentelijke middenstandscommissie bij de Kamer te incorporeren, omdat de kreupele overgangstoestand waarin de Kamer de middenstand te weinig hulp kon geven, zijns inziens geen reden mocht zijn om blijvend een halfslachtige toestand te handhaven nu de situatie in 1951 veranderd was. Hij had zijn hart eveneens aan de Scheveningse haven verpand, die dringend aan nieuwe omstandigheden en eisen moet worden aangepast. Een uitvoerig gedocumenteerd adres was niet voldoende. Dit behoefde ondersteuning door een voorlichtingsavond in het Koerhuis, welke op 26 oktober 1955 plaatsvond. Origineel als altijd bedacht hij, na de uiteenzetting van professor Thijssen over de plannen van het waterloopkundig laboratorium, een beeldreportage van de ontwikkeling van het oude vissersdorp, gevolgd door een divertissement van Leonard Huizinga, en tot besluit een onderling contact van de genodigden. Een van de laatste acties der Kamer, waarin hij zich een hele persoon legde, betrof het dierentuinplan als centrum voor congresgebouw en culturele uitingen van de stad. Zeker, de Kamer kwam de omstandigheden wel wat laat met haar denkbeelden, daarvan was hij zich bewust. Maar er waren bij goede wil nog mogelijkheden. Het ging bovendien om een beslissing van grote importantie, voor lange tijd, waar het volle licht op diende te vallen. Hij heeft voor de zaak gestreden, omdat hij deze oplossing de juiste achtte. En deze overtuiging heeft hij tot het laatste ogenblik behouden. De afwijzing door de gemeente is voor hem een diepe teleurstelling geweest. Het zijn slechts enkele losse grepen uit het veelzijdige werk dat hij in zijn ambtsperiode voor de Kamer heeft verricht. Maar deze voorbeelden schragen het oordeel dat de status van onze Kamer, dankzij zijn noeste vlijt, sterk in aanzien is gestegen. Zijn belangstelling betrof niet enkel het optreden naar buiten van de Kamers, doch evenzeer de inwendige dienst. Hij was het die zorgde dat de administratieve werkzaamheden zo efficiënt mogelijk konden geschieden en met de hulpmiddelen welke de moderne tijd biedt. Toen hem duidelijk werd dat wij zo langzamerhand uit het gebouw groeien, stond hij weer direct klaar om uitbreidingsplannen op te zetten en te bespreken. Het nieuwe boeide hem voortdurend. Daaraan gaf hij zich met enthousiasme. Zo was zijn rusteloze geest immer bezig en hij had de Kamer altijd achter zich, omdat de leden, als ik dat in de omgangstaal mag zeggen, hem mochten en hij hun vertrouwen inboezemde. Mijn heren, het is onbegrijpelijk dat dit actieve leven thans is afgesneden. Nog horen we onze voorzitter een week geleden zijn nieuwjaarsrede uitspreken, breed in opzet, helder van visie, waarbij hij gedachten ontwikkelde die de aandacht hebben getrokken ver buiten het district. Het was de climax in de 6 toespraken welke hij bij de aanvang van het nieuwe jaar tot ons heeft gehouden. Welk in gestalte kreeg daarin zijn harte wens, in menige bestuursvergadering zo vurig bepleit, dat de arbeidsvreugde, welke hij zelf zo kende, allen die in het bedrijfsleven werkzaam zijn, zouden mogen bezielen. Dan zou ook weer gaan herleven de band met het bedrijf, welke hij in de huidige omstandigheden, blijkens het grote personeelsverloop, zo nodig miste. Mogen zijn stem de juiste plaatsen doorklinken. Het bestuur en de Kamer zijn na het verlies van ingenieur Van der Wal in 1955 en van de heer Zwagerman in 1956 en thans van zijn voorzitter wel zeer zwaar geslagen. Het waren bestuurders van formaat die het bedrijfsleven uit zeer verschillende gezichtshoek kenden. Een gemeenschapszin heeft wellicht te veel van hen gevergd. Hetgeen hun vroegtijdig heengaan des te tragischer maakt. In Jan van der Heem verliezen wij een man die de moed had van zijn opinie. Groot van allure, breed van visie. En hartelijk voor ieder die met hem in aanraking kwam. Wij verliezen niet alleen een eminent voorzitter, maar een goed vriend die moeilijk zal zijn te vervangen. In onze harten heeft hij een blijvende plaats veroverd. Ik heb gezegd. Het woord is aan meester Van der Mandelen, de voorzitter van de Kamer van Koophandel uit Rotterdam.
Gemeenschappelijke Kamers van Zuid-Holland, meneer de voorzitter, mevrouw, mijn heren, zijn diep en diep getroffen door dit plotselinge heengaan, door dit plotselinge grote leed dat over u gekomen is en over deze Kamer. En ik mag wel zeggen, een leed dat ook ons getroffen heeft. Uw verdriet is vandaag ook ons verdriet. Immers, de kamers van ons gewest hebben al sedert de oorlog, maar vooral na het tot stand komen van de nieuwe wet, innig samengewerkt. Ze hebben de moeilijke economische problemen die zich voordeden altijd tezamen bekeken, tezamen behandeld en meestal ook tezamen opgelost. Al waren ze moeilijk, omdat er altijd heeft geheerst een grote geest, een sterke geest van samenwerking en van vriendschap. En zie, het was juist uw voorzitter die daar zoveel toe heeft bijgedragen. Met zijn vriendschappelijke omgang, met zijn vriendelijkheid, heeft hij zoveel aan de goede stemming in onze vergaderingen, die veel hebben plaatsgehad, bijgedragen. Maar het was dat niet alleen. Hij had, zoals uw voorzitter zojuist zeide, een grote visie, een grote werkkracht, een grote belangstelling. Het bleek nog uit zijn laatste reden, en juist de woorden die uw voorzitter zojuist ook aanhaalde, en die mij sterk getroffen hebben. Dat was dat hij zei, we moeten het instrument, de mechanisatie van ons bedrijf opvoeren om tot grotere productie te komen. Maar we moeten ook de werklust opvoeren, de werklust bevorderen om tot een harmonisch geheel in het bedrijf te komen. Zie, dat is wat voor ons en voor mij persoonlijk Van der Heem zo getekend heeft, dat hij enerzijds zich helemaal aan zijn bedrijf en aan zijn werk en aan deze Kamer gevende, toch zo bijzonder hartelijke vriend, zo'n bijzonder hartelijke figuur was in ons midden. En daarom ben ik blij en ik dank u, meneer de voorzitter, dat wij hier een ogenblik een enkel woord mogen zeggen om de getuigen van ons leed en om te zeggen dat wij in het verlies van deze collega, voor deze grote vriend, zeer, zeer veel verloren hebben. Dank u.
Mag ik u dan verzoeken om al een ogenblik van uw zetels op te staan om onze voorzitter in stilte te gedenken? Jan van der Heem, rust, zacht. Ik dank u, de zitting is gesloten.
Hallo, hallo, hier volgt een omroepmededeling. Wil u in alle complexen de machine stopzetten? U bent op het ogenblik verbonden met de parterre hall van ons hoofdkantoor aan de Maanweg in Den Haag. Zo aanstonds zal hier de onthulling plaatsvinden van een borstbeeld van wijlen de heer Jan van der Heem, dat in opdracht van de directie van R.S. Stokvis en Zonen N.V. is vervaardigd door de kunstenaar Albert Termote. Ons personeel in onze Haagse en Utrechtse gebouwen zal de gelegenheid worden geboden deze plechtigheid aan te horen. Wij verzoeken u te luisteren naar de te houden toespraken. U zult achtereenvolgens horen de heer J. van Randwijk en de heer L.W. van der Heem.
Mevrouw van der Heem, verdere familieleden, directie van der Heem N.V., meneer Termote, meneer Wils, dames en heren. Direct na het te vroeg verscheiden van Jan van der Heem heeft de directie van R.S. Stokvis en Zonen N.V. besloten een contrafeitsel van de overledene aan te bieden. Zij beoogde hiermede hulde te brengen aan de nagedachtenis van de man die van den beginne af tot aan het einde zo'n belangrijke rol in het bestaan en in de ontwikkeling van der Heem heeft gespeeld. Zij beoogde tevens haar sympathie tot uitdrukking te brengen tot de familie van der Heem en zij wilde de verbondenheid met van der Heem N.V. tot uitdrukking te brengen. Wij zijn er ons van bewust dat deze beeldenis overbodig is voor hen die deze sterke figuur hebben meegemaakt. Deze herinnering zal zonder meer bewaard blijven. Maar wij willen met de aanbieding van dit beeld bereiken dat komende generaties deze man zullen blijven zien die zoveel tot de ontwikkeling van der Heem heeft bijgedragen. En wij hopen dat zijn beeldenis inspiratie zal geven en stimulerend zal werken op hen die na ons komen. We willen hulde brengen aan de beeldhouwer Termote voor de vervulling van onze opdracht. En wij danken de heer Wils, die voor de juiste opstelling van dit beeld heeft zorg gedragen. Wij appreciëren het dat de directie van Van der Heel dit beeld wel van ons zou willen aanvaarden. Mag ik nu tot onthulling van dit beeld overgaan? U allen verzoeken u van uw zetels te verheffen en een minuut stilte in acht te nemen.
Mijn heren, directeuren van R.S. Stokvis en Zonen en Vee, dames en heren. Alle hier aanwezigen hebben Jan van der Heem persoonlijk gekend en hem kunnen gadeslaan in zijn werk. U allen heeft daarom wat zijn te vroege heengaan voor zijn familie, voor dit bedrijf en ook daarbuiten betekende en nog betekent. Maar gelukkig is het in het leven zo dat evenals de vreugde van een feestelijke gebeurtenis getemperd kan worden door het een of ander gemis, zelfs een zware slag die ons treft vergezeld kan gaan van ervaringen die ons verrijken. Ook bij Jan's overlijden hebben wij, zijn moeder, zijn familie en de leiding van deze vennootschap, dat in rijke mate mogen ondervinden. Wanneer ik dat zeg, denk ik voor alles aan twee dingen. Ten eerste aan de talloze blijken van sympathie en medeleven die wij onmiddellijk na zijn overlijden mochten ontvangen. En ten tweede aan de waardering die zoveel ook buiten dit bedrijf voor zijn persoon en zijn werk gehad blijken te hebben. Het heeft ons goed gedaan, meneer Van Randwijk. Ook in de toespraak waarmee u namens de directie van Stokvis dit beeld aan ons overdroeg, die twee punten weer te mogen beluisteren. Sympathie voor familie en onderneming, naast waardering voor de harde werker. Namens de familie en namens de directie en het personeel van de RMV dank ik u en uw mededirecteuren uit de grond van mijn hart voor dit rijke geschenk. We zijn er zeer erkentelijk voor en zien er een nieuw bewijs in voor de verbondenheid tussen uw bedrijf en het onze. De kunstenaar ter mote breng ik hulde en dank voor dit zoveelste blijk van zijn grote talenten. Meneer Wils, dank ik voor zijn aandeel in het bepalen van de plaats en de juiste opstelling, als mede voor het ontwerp van het voetstuk. Hiermede aanvaard ik, meneer Van Randwijk, uit uw handen dit fraaie beeld van de man die wij nog zo graag in ons midden zouden zien. Ik maak daarbij uw wens tot de mijne. Mogen deze beeldenis stimulerend werken op ons en op hen die na ons komen. Ik dank u zeer.
Hiermede is deze plechtigheid ten einde gekomen. Wij delen u nog mee dat voor hen die daartoe in de gelegenheid zijn, de mogelijkheid bestaat het zojuist onthulde beeld tijdens de beide middagpauzes te komen bekijken. Wij verzoeken u nu het werk weer te hervatten en de machines in te schakelen met inachtneming van de daarvoor vooraf aan de afdelingschefs gegeven aanwijzingen. Wij danken u zeer voor uw aandacht.
deze dag.
Ik wilde hiermee zeggen dat als u uw vrouw op het ogenblik misschien als u thuis komt straks en over deze avond ook weer spreekt. En ik zou zeggen, nou, misschien hebben u alles wel eens zo gemerkt dat...